Gemeente, wij lezen met elkaar uit de Heilige Schrift en wel uit het laatste, het 66ste Bijbelboek, het Openbaring 20, vers 11 tot 15. Wij lezen met elkaar uit Openbaring 20, vers 11 tot 15. Wij lezen ook uit Openbaring, hoofdstuk 20, vanaf vers 11. Ik lees u uit de Herziene Statenvertaling. En ik zag een grote witte troon en hem die daarop zat. Voor zijn aangezicht vluchtte de aarde en de hemel weg, zodat er geen plaats meer voor hen te vinden was. En ik zag de doden, klein en groot, voor God staan. En de boeken werden geopend en nog een ander boek werd geopend, namelijk het boek des levens. En de doden werden geoordeeld overeenkomstig wat in de boeken geschreven stond, naar hun werken. En de zee gaf de doden die in haar waren, ook de dood en het dodenrijk, het rijk van de dood, gaven de doden die in hen waren, en zij werden geoordeeld ieder overeenkomstig zijn werken. En de dood en het rijk van de dood werden in de poel van vuur geworpen. Dit is de tweede dood. En als iemand niet bleek ingeschreven te zijn in het boek des levens, werd hij in de poel van vuur geworpen. Tot zover de schriftlezing deze avond. Gemeente van onze Heer Jezus Christus, broeders en zusters. De Heilige Schrift opent met de magistrale woorden: in de beginne schiep God de hemel en de aarde. Met andere woorden, dit is het begin van de geschiedenis, van de tijd. Toen is het allemaal begonnen. Adam en Eva in de hof, het paradijs, de verleiding door de Satan en de catastrofale zondeval. Nu moet je weten dat de Heere God niet de zonde gewild heeft, dat is belangrijk. De Heere heeft niet de zonde gewild, maar hij heeft wel de gevolgen van de zonde gewild. Sterker nog, hij heeft de vervloeking van de aardbodem gewild als gevolg van de zonde. Hij zelf heeft die vloek ook uitgesproken. Het is door de zonde dat de dood zijn intrede heeft gedaan in deze wereld. Voor de zondeval was er geen enkele vorm van dood. Na de zondeval kleeft de dood aan alles wat leeft. Sindsdien is alles aan de vergankelijkheid onderworpen. De Bijbel zegt niet vrijwillig, maar door de wil van hem, dat is de Heere God, die haar daaraan onderworpen heeft. En voortaan zou de mens gebukt gaan onder voor hem onbetaalbare zondeschuld en leven, zijn leven vervolgen in geestelijke duisternis, buiten de gemeenschap met de Heere God, buiten het licht van de driemaal heilige God. Maar de Heere is een genadig en de Heere is een barmhartig God. Hij heeft ingegrepen. 2000 jaar geleden is God de Zoon mens geworden. Dat is wat we deze maand hopen te gedenken en te vieren. De menswording van de Zoon van God. Het kind is geboren, de Zoon is gegeven. En waarom heeft hij dat gedaan? Dat heeft hij gedaan met maar één bedoeling. Door zijn leven te geven aan het kruis op Golgotha, waarna hij begraven is en ten derde dag is opgestaan uit de dood. En kort voor zijn hemelvaart gaf hij zijn discipelen deze belofte. En zie, ik ben met u al de dagen tot aan de voleinding van de wereld. En het gaat me dan om dat woordje voleinding. Dat is het einde van de tegenwoordige wereld. Met andere woorden, de wereld zoals wij die nu kennen, komt tot een beslissend einde. Zoals Genesis 1 vers 3 de eerste dag van de geschiedenis beschrijft, zo beschrijft onze tekst Openbaring 20 vers 11 tot 15 de laatste dag van de geschiedenis. In onze tekst is de laatste dag van de menselijke geschiedenis aangebroken. Nu komt de wereldgeschiedenis tot zijn voleinding en wordt het eindgericht gehouden. Openbaring 20 vers 11. En ik zag een grote witte troon en hem die daarop zat. Voor zijn aangezicht vluchtte de aarde en de hemel weg, zodat er geen plaats meer voor hen te vinden was. Indrukwekkende woorden zijn dat, ontzagwekkende woorden. En ik zag een grote witte troon. Nu wordt er in de Openbaring met regelmaat over een troon of tronen gesproken, maar de grote witte troon onderscheidt zich van alle andere in de Openbaring genoemde tronen. Grote troon is het. Nou, dit is de eerste keer dat er over de grote witte troon gesproken wordt. Het is de eerste en de enige keer. Waarom is het een grote troon? Nou, dat is natuurlijk omdat de allerhoogste en allergrootste en allerbeste rechter van hemel en aarde daarop gezeten is. Er is een grote troon omdat het grote oordeel, het eindoordeel, is aangebroken. De dag waarop alle goddelozen voor de rechter van de hemel en de aarde moeten verschijnen om rechtvaardig geoordeeld te worden. Dit is de grote finale voor de grote witte troon. Maar het is niet alleen groot, maar het is ook een witte troon. En dat duidt op de absolute zuiverheid, reinheid en de heiligheid van deze troon en de plaatsen waar deze troon staat. Namelijk daar waar de Heere God is in de hemel. Het duidt op de absolute reinheid en volmaaktheid en zondeloosheid en heiligheid van Hem die op deze troon gezeten is. Voor deze troon wordt elke onzuiverheid, elke zonde, elke ongerechtigheid, elke overtreding zichtbaar. De Bijbel zegt, er is geen schepsel onzichtbaar voor Hem, maar alles ligt naakt en ontbloot voor de ogen van Hem aan wie wij rekenschap hebben af te leggen. Iemand heeft eens gezegd, broeders en zusters, wanneer al onze verborgen gedachten op een wit laken geprojecteerd zouden worden, dan zou dat laken verschrompelen van onreinheid en ellende. De grote witte troon spreekt over dat grote, definitieve, laatste oordeel over alle goddelozen die de waarheid in ongerechtigheid ten onder hebben gehouden. De grote witte troon doet de goddelozen in elkaar krimpen voor het oordeel, zo onthullend, zo verschrikkelijk zijn de misdaden van hen die voor de grote witte troon staan. En van hem, vers 11, die daarop zat, voor zijn aangezicht vluchtte de aarde en de hemel weg, zodat er geen plaats meer voor hen te vinden was. Hem die daarop zat. Nou, wie zit er op de grote witte troon? Dat is ongetwijfeld onze Heere Jezus Christus. En dat weten we, gemeente, omdat de Heere zelf heeft gezegd dat de Vader hem het oordeel in handen heeft gegeven. De Vader oordeelt niemand, maar heeft het oordeel aan de Zoon gegeven. Het eindoordeel voor de grote witte troon ligt in handen van de Heere Jezus Christus. Sterker nog, de apostolische prediking zegt niet alleen dat de Heere Jezus de redder van deze wereld is, maar ook de rechter van deze wereld. En dat is iets vreemd genoeg wat je nog maar weinig hoort. In het huis van de Romeinse hoofdman Cornelius zegt Petrus dat de Heere God heeft opgedragen om te prediken dat de Heer Jezus Christus degene is die door God aangesteld is tot een rechter over levenden en doden. De Heer Jezus Christus is de rechter, de volmaakte, rechtvaardige rechter. En dat is een onderdeel van de apostolische prediking en ons is opgedragen om te volharden bij dat apostolische onderwijs. Hoe komt het dan, gemeente, dat we daar zo weinig over horen? Naar mijn ziens is dat omdat de mens niets wil weten van een rechter waar hij verantwoording moet afleggen voor alles wat hij in zijn leven gedacht, gezegd en gedaan heeft. Dat stuit de natuurlijke mens tegen de borst, daar wil hij niet van weten. Er wordt wel over de Heer Jezus als de vriendelijke en liefdevolle en nodigende heilandredder gesproken. Te weinig wordt er over hem gesproken als de rechtvaardige en heilige rechter die de zonde niet door de vingers ziet. Ja, zeg je, maar daarmee win je toch in zielen? Nou, dat is een fatale denkfout, gemeente. Juist deze waarheid zou onboetvaardige zondaren uitdrijven naar de Heer Jezus Christus, de zaligmaker. Want hij komt als de rechter van hemel en aarde. Hij is door God aangesteld tot de rechter over levenden en doden in Athene, het hart van het culturele en intellectuele centrum van de antieke wereld, zegt apostel Paulus ten staande op de Areopagus, God dan verkondigt met voorbijzien van de tijden van de onwetendheid heden aan alle mensen dat ze alle overal tot bekering moeten komen. Waarom? Hoe motiveert hij die bekering? Nou, omdat God een dag bepaald heeft waarop hij de aardbodem rechtvaardig zal oordelen. Door wie? Door een man voor wie hij voor alle het bewijs geleverd heeft. Welk bewijs? Door hem uit de doden op te wekken. Dat is de Heere Jezus Christus. Hoe motiveert hij Cornelius om tot Christus te komen door Christus te verkondigen als de rechter? Hoe doet Paulus dat in dat culturele en intellectuele centrum van de oude wereld door over Christus te spreken als de rechter? Samenvattend, de Heer Jezus, de Zoon van God, de opgestane Heer, is de koning der koningen en hij heeft het eindoordeel in handen. Hij zit op de grote witte troon. Nog, broeders en zusters, nog is hij de redder, de zaligmaker. Maar er komt een dag en die dag is aanstaande, dat hij de rechter zal zijn van hemel en aarde. En wee die mens, wee die man, die vrouw die niet geborgen is in Christus. Mag ik je oproepen om je zonde te belijden en Christus te aanvaarden als je persoonlijke zondeverlosser. En de Heer, de Bijbel zegt toch, alle die hem aangenomen hebben, hun heeft hij macht gegeven kinderen van God te worden. Nu de ontzagwekkende ernst en de heilige majesteit van zijn aangezicht maken dat hemel en aarde voor hem op de vlucht gaan. De huidige hemel en aarde gaan voor Christus op de vlucht. Waarom? Ach, omdat de huidige aarde en hemel door de zonde zijn bedorven. En door de zonde zijn doortrokken, verzondigd zijn. En ze kunnen niet bestaan voor zijn heilig aangezicht. Hij die de hemel en de aarde heeft geschapen. God de Zoon. Diezelfde hemel en aarde gaan nu voor hem op de vlucht. Moeten voor hem wijken. Petrus zegt hetzelfde, maar met andere woorden. Hij zegt, de huidige hemel en aarde die er nu zijn en de aarde zijn door hetzelfde woord als een schat weggelegd en worden voor het vuur bewaard. Tot de dag van het oordeel en van het verderf van de goddeloze mensen. Dus de Heers, de hemel en de aarde zijn weggevlucht. En die hebben nu ruim baan gemaakt voor een nieuwe hemel en een nieuwe aarde, waarover we lezen in Openbaring 21. Dat gaan we vandaag niet bespreken. Wij beperken ons tot de gelezen Bijbeltekst. Maar zo is het wel in de volgorde, in het, de volgorde in de Openbaring. Wij lezen nu vers 12. En ik zag de doden klein en groot voor God staan. En de boeken werden geopend en nog een ander boek werd geopend, namelijk het boek des levens. En de doden werden geoordeeld overeenkomstig wat in de boeken geschreven stond naar hun werken. Johannes zegt, ik zag de kleine en de grote. Klein en groot, de doden. Ik zag de doden. Wie zijn deze doden? Deze kleine en grote doden die voor de grote witte troon staan. Nou, laat duidelijk zijn dat er hier geen gelovigen in Christus staan. De gelovigen in Christus zijn reeds voor het duizendjarig vrederijk opgewekt om met Christus te regeren. Nou, wie zijn het dan wel? Als het geen gelovigen zijn, wie zijn het dan wel? Nou, vers 5, lees maar mee. Vers 5 spreekt over de overige van de doden. Zie je dat? De overige van de doden. Maar de overige van de doden werd niet weer levend totdat de 1000 jaar tot een einde gekomen waren. Er is een opstanding geweest voor het 1000-jarig vrederijk. En een opstanding daarna. Met andere woorden, de ongelovigen werden niet weer levend totdat de 1000 jaar tot een einde gekomen waren. Deze kleine en grote zijn de ongelovigen. Nogmaals, broeders en zusters, voor de grote witte troon staan alleen ongelovigen. Daar staan al degenen die niet geborgen zijn in die grote borg, de Heer Jezus Christus. De gelovige heeft voor de grote witte troon niets te zoeken. Waarom niet? Nog, omdat de zondeloosheid van Christus hem is toegerekend. de gelovige in Christus, is gerechtvaardigd. Of anders gezegd, die heeft een verklaring van onschuld ontvangen. Met die kleine en grote worden de ongelovigen van alle eeuwen bedoeld. De armen en de rijken, werkgevers en werknemers, intellectuelen en analfabeten, wetenschappers en vakvullers. Alle rangen en standen van hoog tot laag, beroemd en berucht, bekend en onbekend, presidenten en wereldhervormers. Zij die in kastelen wonen en zij die in krotten wonen, kleine en grote. Iedereen die tijdens zijn leven geweigerd heeft om te buigen voor de Heer Jezus Christus, zal geoordeeld worden voor de grote witte troon. Het is een huiveringwekkend beeld wat we voor ons hebben. Het is onthutsend. Het is gruwelijk. Het is vreselijk wat we voor ons hebben. Luister goed. Wat voor goede werken je ook hebt gedaan. Hoe fatsoenlijk je ook geleefd hebt. Hoe je ook ieder het zijne hebt gegeven en geen vlieg hebt kwaad gedaan. Hoe je ook hebt ingezet voor een rechtvaardige samenleving. Hoeveel vrijwilligerswerk je ook gedaan hebt en hoeveel bejaarden je ook gereden hebt. Hoeveel geld je ook hebt gegeven aan goede doelen. Het zal je niet helpen om te ontkomen aan het verschrikkelijk oordeel voor de grote witte troon. Het is uit genade alleen en door het geloof alleen, het geloof in de Heere Jezus Christus, dat daaraan te ontkomen is. Er is geen andere weg. Vers 13. De zee gaf de doden die in haar waren, ook de dood en het rijk van de dood gaven de doden die in hen waren. En zij werden geoordeeld, ieder overeenkomstig zijn werken. Nou, wat blijkt nu? De doden voor de grote witte troon komen uit drie plaatsen tevoorschijn. Uit de zee, uit de dood en uit het dodenrijk. We beginnen allereerst met de dood. De dood gaf de doden die in haar waren. Nou, de dood wordt wel genoemd door filosofen de laatste lichamelijke ervaring op aarde. Welk mens is er die de dood niet zal zien? Het is de mensen beschikt eenmaal te sterven. En daarna het oordeel. Het is op zijn minst bevreemdend dat een mens voor van alles en nog wat voorbereidingen treft, maar niet voor zijn dood. We zorgen, ja, we treffen voorbereidingen voor de opvoeding en voor onze financiële huishoudingen, voor onze carrière en ons huwelijk in de oude dag. Maar velen treffen geen voorbereidingen voor de dag van hun dood. En toch zegt de Bijbel dat het een mens beschikt is eenmaal te sterven. De dood treft alle mensen gelijkelijk. Hij berooft de rijkaard van zijn miljoenen en de bedelaar van zijn lompen. Nu, in onze tekst wordt met de dood het graf bedoeld. Dat is de plaats waar het lichaam wordt neergelegd nadat de laatste adem is uitgeblazen en het hart gestopt is met kloppen. De Heere zegt, stof, ben je tot stof, zul je wederkeren. Het is goed om te beseffen dat je stof bent en niet meer. Door adem de stof. Ben je. En we zullen allemaal, tenzij de Heere natuurlijk terugkomt en ons tot zich neemt, zullen dat moment komen dat we de laatste adem uitblazen. De Bijbel zegt, en de doden gaf de doden die in haar waren, dat wil zeggen dat de graven zullen opengaan en de ongelovigen worden opgewekt om te verschijnen voor hem die gezeten is op de grote witte troon. En ook het dodenrijk, of de Hades, gaf de doden die in haar waren. Nu, de Bijbel leert dat de ongelovigen na het sterven naar een voorlopige, tijdelijke verblijfplaats gaan. En deze verblijfplaats heet in het Hebreeuws Sheol en in het Grieks Hades, ofwel dodenrijk. Het is de verblijfplaats van de ongelovige zielen in bewustheid. Hun lichamen liggen in het graf of worden als as uitgestrooid, maar hun zielen, hun persoonlijkheid, hun bewustzijn is in het dodenrijk. En dat is niet de hel, maar een voorlopige, een tijdelijke verblijfplaats. Het woord Gehenna of poel van vuur zijn uitdrukkingen voor de hel. De Hades is het tussenverblijf tussen het tijdelijke aardse leven en het eeuwig oordeel. Nu, het graf, de dood, geeft de doden, geeft de lichamen. En uit de Hades komen de zielen. En die worden dan weer met elkaar verenigd. En dan noemt Johannes ook nog de zee. En de zee gaf de doden die in haar waren. Ben ik even blij dat Johannes hier de zee noemt. Wat wordt daar precies mee bedoeld? Nou, daar worden vele vragen mee beantwoord. Immers vele vragen, hoe kunnen lichamen die zijn vergaan of die zijn verbrand, waarvan de as over de zee is uitgestrooid, ooit worden opgewekt? Hoe kan dat? Nu is wetenschappelijk aangetoond dat de elementen waaruit het lichaam is opgebouwd niet van deze aarde verdwijnen. Maar eigenlijk hebben we de wetenschap daar helemaal niet voor nodig. De Heere God, die eenmaal dat lichaam uit het stof van de aarde heeft geschapen, is bij machten om met één machtswoord alle elementen samen te brengen, met de ziel te verenigen en samen te brengen voor de grote witte troon. Hij is God. Weet u, als gelovigen zijn wij dikwijls zo beïnvloed door de evolutietheorie, dat het noodzakelijk is om bij herhaling te zeggen dat God de hemel en de aarde gemaakt heeft. Hij schiep de mens naar zijn beeld. En wanneer hij de hemel en de aarde en alles wat daarop is in 6 dagen gemaakt heeft, en dat is wat ik geloof, zou je dan ook niet met één enkel machtswoord alle elementen kunnen samenroepen en met de ziel kunnen verenigen? Antwoord, ja zeker kan hij dat. Hij is God. Dat is geen kunst voor hem. Hij is de Almachtige. En dat zal hij ook doen. Nu goed, de grote en de kleine, de doden staan nu voor de grote witte troon. Voor de rechter, de Heer Jezus Christus. En wat lezen we dan in vers 12b? En de boeken werden geopend en nog een ander boek werd geopend, namelijk het boek des levens. En de doden werden geoordeeld overeenkomstig wat in de boeken geschreven stond naar hun werk. En de zee gaf de doden die in haar waren ook de dood en het dodenrijk, of het rijk van de dood gaf de doden die in haar waren. En ze werden geoordeeld ieder overeenkomstig zijn werken. Iedereen wordt geoordeeld overeenkomstig zijn werken. Dat lees je in vers 12 en dat lees je nog een keer in vers 13. De doden voor de grote witte troon worden geoordeeld op basis van hun werken. Nou, bij een eerste oppervlakkige lezing wrijf je je ogen uit en vraag je, lees ik dit nou goed? De Bijbel leert ook dat de mens door genade, uit genade en door het geloof alleen zalig wordt en niet uit werken. Nou, denk niet dat Johannes hier plotseling katholiek of rooms is geworden. Nee, Johannes verkondigt geen andere leer. Want in vers 15 zegt hij, als iemand niet bleek ingeschreven te zijn in het boek des levens, werd hij in de poel van vuur geworpen. Zie je, goede werken hebben dus niets te maken met de veroordeling tot de hel. Er is maar één maat waarmee gemeten wordt, en dat is of je naam staat in het boek des levens. De beslissende vraag is, staat jouw naam in het boek des levens? Staat jouw naam in het boek des levens? Staat jouw naam in het boek des levens? Staat jouw naam daarop getekend in het boek des levens? Dat is de beslissende vraag. Maar de Heere God heeft niet alleen het boek des levens. Ook heeft hij een aantal andere boeken, namelijk boeken waarin de menselijke werken staan opgetekend. Alles wat de mens doet, het zij goed, het zij kwaad, wordt in deze boeken opgeschreven, bijgehouden. Prediker zegt, God zal namelijk elke daad in het gericht brengen met alles wat verborgen is, het zij goed, het zij kwaad. God zal elke daad in het gericht brengen, elke gedachte, elke handeling, elk woord, elke blik, alle non-verbale en verbale communicatie, alles wat in het geniep, in het geheim gedaan is, zal geopenbaard worden. Modern gezegd, alles wordt opgenomen. Alles wordt opgenomen. Elk gesprek, elk telefoontje, elke brief, elk appje, elke blik, elke handdruk. Het wordt allemaal opgenomen. Alles wordt in het kleinste detail vastgelegd. Ons hele leven, van de wieg tot het graf, wordt in de hemel vastgelegd. Alles zal voor de grote witte troon aan het licht worden gebracht, doordat deze boeken geopend worden. Degenen die voor de troon staan, worden geoordeeld op grond van hun eigen woorden en werken. En ze zullen op basis daarvan veroordeeld worden. En ze zullen moeten toegeven dat het een rechtvaardig oordeel is. Dat het terecht is dat ze veroordeeld worden. Daarom worden ze ook doden genoemd. De doden staan daar. Het zijn geestelijke doden van de gelovigen. Lees je nergens in het Nieuwe Testament dat zij dood zijn. Maar deze mensen zijn doden. Weliswaar zijn ze lichamelijk opgewekt, maar hun ziel is met hun lichaam verenigd. Maar het is en het zijn geestelijke doden. Ze worden niet geoordeeld op grond van wat ze niet wisten, maar ze worden geoordeeld op basis van wat zij wisten, maar waar zij zich niet aan gehouden hebben. En daarom zal een ieder moeten erkennen, ik ben rechtvaardig geoordeeld door de rechter Jezus. Alle die voor de grote witte troon staan, gaan verloren. Het is een werkelijk schokkend Bijbelgedeelte. Maar toch zal de straf niet voor elk gelijk zijn. De tekst zegt dat ieder wordt geoordeeld naar zijn werken. En die werken zijn natuurlijk bij ieder verschillend. Zo lees je bijvoorbeeld, om een Bijbelse illustratie daarvan te geven, dat de Heer Jezus over de stad Capernaum zegt, het zal voor het land van Sodom verdraaglijker zijn op de dag van het oordeel dan voor u, Capernaum. Dus voor de Sodomieten zal het draaglijker zijn op de dag van het oordeel dan voor u, Capernaum. En u, Capernaum of Kfar Nachum, u die tot de hemel toe verhoogd bent, u zult tot de hel toe neergestoten worden. Want als in Sodom de krachten waren gebeurd die in u hebben plaatsgevonden, dan zou het tot op de huidige dag gebleven zijn. Waarom? Omdat het licht van de wereld in Capernaum woonde. Het licht van de wereld woonde in haar midden. Maar zij weigerde om voor Christus te buigen, terwijl ze zoveel hemels licht hadden ontvangen. Zegt de Heer Jezus, Capernaum, the town of Jesus, als je er ooit geweest bent, heeft in het eeuwig oordeel het zwaarder te verduren dan Sodom. Ach, broeders en zusters, laten we maar voorzichtig zijn met ons oordeel over die Sodomieten. Want hoe is dat hier? Zou Veenendaal het misschien ook zwaarder te verduren hebben in de dag van het oordeel dan Sodom? Omdat er zoveel licht op de kansels is geweest en nog is. Omdat er zoveel genadeboodschap, zoveel langmoedigheid van God in Veenendaal bewezen wordt. En er zo weinig zijn die dat toepassen op de praktijkvloer van hun leven. En er zoveel zwart werk is. Zoveel geklets en rol. Zoveel zonde in de huwelijken en gezinnen. Terwijl er zoveel licht is, is het straks voor Sodom draaglijker in de dag van het oordeel dan mogelijk voor Veenendaal. Waar het om gaat is dat er een verschil in oordeel is. Kijk, Sodom is verloren, maar Capernaum is ook verloren, maar de mate van straf in dat oordeel is verschillend. De Heer Jezus zegt op een andere plaats, en die slaaf die de wil van zijn Heer gekend heeft en geen voorbereidingen getroffen heeft en ook niet naar zijn wil gehandeld heeft, zal met veel slagen geslagen worden. Wie echter zijn wil niet gekend heeft en dingen gedaan heeft die slagen verdienen, zal met weinig slagen geslagen worden. We spraken van veel slagen en weinig slagen. Met andere woorden, gemeente, de straf zal niet voor alle gelijk zijn, ook in het eeuwig oordeel. Er zijn er maten van straf. Er zijn tal van Bijbelgedeelten die spreken over graden in het gericht. Maten. De doden voor de grote witte troon, ja, zij gaan naar de hel en zijn verloren. Maar de hevigheid van de pijniging in het oordeel zal voor ieder verschillend zijn. En de boeken werden geopend, en nog een ander boek werd geopend, namelijk het boek des levens, vers 12. En de doden werden geoordeeld overeenkomstig wat in de boeken geschreven stond, naar hun werken. Weet u, wij zijn vandaag 2000 jaar dichter bij de dag waarop deze boeken geopend zullen worden dan toen het geschreven werd. Wat een urgentie om je van je zonde te bekeren en Christus te aanvaarden. En de dood en het rijk van de dood werden in de poel van vuur geworpen. Vers 14, dit is de tweede dood. In Openbaring 19 lees je dat de antichrist en de profeet in de hel geworpen worden. Dat zijn de eerste die in de hel terechtkomen. Ik ga nog wel eens, best wel eens voor in kerken waar nog de 12 artikelen, de apostolische geloofsbelijdenis wordt gezongen. Dan heb je een zinnetje in. Ja, ik zin het maar mee, want ik wil geen aanstoot geven, maar ik geloof het niet. Ja, dan zeg je, dan moet je het niet meezingen. Goed. Nou, oké. Okay. Maar het is in ieder geval, je zegt, nedergedaald ter helle. Over de Heer Jezus. Nedergedaald ter helle. Maar waarom zou de Heer Jezus nou naar de hel moeten zijn afgedaald, als daar nog niemand is? Want de eerste die daar komen, dat is de antichrist, is de profeet. En vervolgens lees je in Openbaring 20 vers 10, dat ook de duivel in de poel van vuur en zwavel wordt geworpen. Dat is de derde die in de hel terechtkomt, die geoordeeld wordt. En vervolgens worden alle die niet in het boek des levens staan, vers 15, ook in de poel van vuur en zwavel geworpen. En nu als laatste wordt ook de dood en het rijk van de dood in de poel van vuur geworpen. Ziet u, dat is in feite de Bijbelse orde. Het begint eigenlijk met de antichristische profeet. Dat zijn de eerste die daarin geworpen worden volgens de Bijbel. Vervolgens de duivel. Vervolgens alle die niet in het boek des levens staan. En vervolgens die laatste vijand, de dood en het dodenrijk, worden in de poel van vuur geworpen. Paulus zegt in 1 Korinthe 15 vers 26, de laatste vijand die teniet gedaan wordt, is de dood. En dat is precies wat wij hier nu lezen in vers 14. De laatste vijand, de dood en het dodenrijk, worden in de poel van vuur geworpen. En nu, gemeente, broeders en zusters, is voorgoed een einde gekomen aan het kwaad en de gevolgen van het kwaad. De donkere wolkenlucht die sinds mensenheugenis over de schepping hangt, wordt vandaag weer helder. En de eerste stralen van de blinkende morgenster worden zichtbaar. Op weg naar een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Ik leef in die verwachting. Het is advent. Ik leef in de verwachting van de komst van de Heere Jezus Christus. En de komst van een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. En natuurlijk, ik geloof dat Christus eerst komt voor zijn gemeente. Dus nou is voorgoed een einde gekomen aan dit bestel. Deze huidige hemel en aarde. Zie je trouwens dat vers 14b spreekt van de tweede dood. De tweede dood, dat houdt in dat er ook een eerste dood is. En dat is niet zo moeilijk als sommigen wel denken. Want de eerste dood is gewoon de lichamelijke dood. Zoals gezegd, filosofen noemen de eerste dood de enige zekerheid van de mens. Of de laatste zekerheid van de mens op aarde. Maar broeders en zusters, dat is onjuist. Er is nog een zekerheid. En dat is dat al diegenen die niet hun vertrouwen hebben gesteld op de Heer Jezus voor de vergeving van zonde en het eeuwige leven, ook een tweede dood zullen sterven. En dat is de eeuwige scheiding tussen God en de mens. Kijk, je hebt een geestelijke dood, zo worden wij in deze wereld geboren. Dat is dus de geestelijke dood van je geest. Je hebt scheiding tussen God en de mens. Je hebt de eerste dood, dat is de scheiding tussen ziel en lichaam. En dan heb je de tweede dood. En dat is de eeuwige scheiding tussen God en de mens in het eeuwig oordeel. En als iemand niet bleek ingeschreven te zijn in het boek des levens, werd hij in de poel van vuur geworpen. Je leest je nog een keer over dat boek des levens. Wanneer je naam daar niet in staat, word je in de poel van vuur geworpen. De vraag, hoe lang zal dat dan zijn? Nou zegt vers 10b, dat is in alle eeuwigheid. Dat is in alle eeuwigheid. Weet u, de hel is het tegengestelde van de gemeenschap met de Heer. God is een alomtegenwoordig God. God is ook in de hel, straks. Maar je hebt geen gemeenschap met hem. Er is geen gemeenschap met God. De hel is het tegengestelde van vreugde. Het is geen vreugde. Het is het tegengestelde van elke vorm van vrede en tevredenheid. Het is wroeging in plaats van dankbaarheid. Er is niets dat vreugde geeft of verkoeling. Alleen het besef dat je het geweldigste gemist hebt. Dat is misschien wel de kern van de hel. De Heer Jezus heeft gezegd dat de hel verschrikkelijk is. En hij heeft de mensen opgeroepen om zich van hun zonde te bekeren en hem te vertrouwen en in hem te geloven. En zo aan de hel te ontsnappen. De Heer Jezus zegt, ik ben de weg, ga de weg naar de hemel. De weg die naar de hemel leidt. Laat mij mogen afsluiten deze avond met deze vraag. Staat jouw naam in het boek des levens? Wanneer jij hierover twijfelt, nodig ik je uit om tot de Heer Jezus Christus te komen. Hij zelf heeft gezegd, kom naar mij toe. Kom naar mij toe, alle die vermoeid en belast zijn, en ik zal u rust geven. Hij nodigt je om tot hem te komen. Hij wil je de zekerheid geven van de vergeving van zonde en het eeuwige leven. Hij zei, voorwaar, ik zeg u, wie gelooft, heeft eeuwig leven. Hij zei niet wanneer je naar de kerk gaat, of gedoopt bent en belijdenis hebt gedaan. Veel mensen die dat gedaan hebben, dreigen voor eeuwig verloren te gaan. Nee, hij zei, wie in mij gelooft. Dat betekent dat je je voor 100% verlaat op zijn kruiswerk. Dat je niets meer van jezelf verwacht, maar alles van hem. Mag jij geloven dat de Heer Jezus in jouw plaats en voor jouw zonde zijn leven heeft gegeven aan het kruis op Golgotha? Kom dan tot hem. Belijd hem. Bekeer je van je zonde. De Heer spreekt door zijn woord en door zijn geest. Kom dan tot de heiland. En toe verlangen niet. Geloofd is God de Vader, geloofd is God de Zoon, geloofd is God de Heilige Geest, de drie enige op zijn troon.